Hallo en welkom bij Das Privé, jouw meestal wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy pretoriaan Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En Tim, ja, je hoorde het al. Tot onze schande moesten wij bekennen dat toen wij deze voorbereiden en we onze schema's eindelijk nog eens aligned hadden, dat het al een paar weken geleden is.
Ja, absoluut, absoluut. En ik ga alle blame op mij ook halen, want ik had het gekke idee om dan plotseling anderhalve week naar Tasmanië te gaan, om daar Tasmaanse duivels te gaan opzoeken. En ja, daar hebben ze geen internetverbinding, helaas, of toch heel weinig. Dus dan ja, moet de podcast opschuiven, helaas.
Ja, nu goed, Tim, zoals jij heel goed weet. Ik ben daar beu om het allemaal aan te moeten horen. En volgende week een live opname.
Yes,
dan zit ik
geen excuses meer.
Nee, inderdaad, inderdaad. Nu goed, we houden het nog eventjes dichter bij huis. En we kijken wat er deze week vanuit België en Australië in de Das Privé podcast te melden valt. En laat het maar aan de VS over. Migrantendata verzamelen rond hun binnenkomst om te legaliseren. En die gaan ze nu gebruiken om ze weer de deur uit te werken. De digitale identiteitskaart komt eraan in 2026, toch in ieder geval in België. Wat vinden we daarvan? En zelfs het internationaal strafhof vindt de afhankelijkheid van Microsoft geen goed idee. Het begint nu toch eindelijk door te sijpelen in alle regionen van overheidsdiensten en veiligheidsdiensten, dat we daar eens over na moeten denken. Nou, daar vinden wij ook wel wat van. Dus dat en nog veel meer deze week in Das Privé, maar we trappen af met iets wat ondertussen natuurlijk al redelijk over gepubliceerd is, maar zeer relevant in een privacy context nog steeds. Apple zwicht onder Britse druk, Tim.
Ja, inderdaad, inderdaad. Een paar weken geleden ondertussen al hadden we daar ook al berichtgeving over gedaan. Apple is onder druk komen te staan van de Britse overheid omdat ze een end-to-end versleutelde cloudopslag aanbieden via de iCloud. Zij hebben dan ook een bevel gekregen om dat niet te doen, onder het mom van kinderen zou ik materiaal kunnen opsporen, terreur en allerhande opsporingsmethodes die op dat moment dan in het gedrang zouden komen vanuit het hoogtepunt van de Britse overheid. En Apple, die tot mijn verbazing ergens hebben gezwicht en hebben gezegd, oké, fine, we gaan geen afbreuk doen aan onze encryptiemethodologie, we gaan geen achterpoorten gaan inbouwen zodat de Britse overheid toegang krijgt. We gaan gewoon simpelweg die feature die wij eigenlijk aan het uitrollen waren, terughalen en die is vandaag de dag voor Britse gebruikers niet beschikbaar. Dus mensen die een iCloud backup maken, kunnen die niet end-to-end versleutelen zoals wij dat in België of in Nederland of in Frankrijk kunnen. Allemaal omdat de Britse overheid dus dat niet kunnen vond, dat zij dus niet meer kunnen snuisteren in dat soort bewijsmateriaal.
Ja, en het is in die zin niks nieuws. Apple heeft in allerlei landen al vaker laten zien dat ze hebben bepaalde principes, maar als ze met een bepaalde wet worden gedwongen om iets te doen, dan volgen ze gewoon de wet van dat land. Dat gebeurt in China, dat gebeurt dus nu. En in dat rijtje kom je dan, Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt nu ook in het Verenigd Koninkrijk. Je ziet dan precies wat we altijd al roepen bij dit soort dingen, dat dan het effect gaat zijn. Alle criminelen die ze willen pakken, die weten nu, oh, we zullen maar naar een andere app toe gaan. En de miljoenen burgers die hierop vertrouwen voor een stukje extra veiligheid en privacy, die zijn nu het slachtoffer. Uiteindelijk heb je nu gewoon miljoenen mensen voor wie die end-to-end encrypted backup uitstaat. En laten we daar dan meteen een kleine Das Privé, Das Beter aan koppelen, zolang het nog duurt. Het is iets wat je zelf moet aanzetten, die advanced encryption. In je settings kun je dat doen, privacy en security. Mocht je op iOS zitten en dat nog niet gedaan hebben, dat is nog even een tip die we dan nu even meegeven. En hopelijk dat het in, want laten we wel zijn, het is geen Europa meer natuurlijk, of toch geen Europese Unie in ieder geval, dat het in de Europese Unie nog eventjes mag duren. En dat dingen zoals chat control, ondanks de aanhoudende lobby, hier nog lang weggehouden kunnen worden van de burger.
Absoluut.
Wat hebben we nog? En ja, het is eigenlijk maar gewoon een update, want heel veel meer valt er niet over te zeggen. De Raad van State adviseert nu dat de Nederlandse politie moet stoppen. Moet stoppen met het opslaan van de data die ze al hadden. Is dat omdat ze, wij ook zelf bij de Raad van State, maar die komen dus met een advies, nu gewoon meegeven dat ze die data die ze al die tijd al probeerden bij te houden, ook al mochten ze dat niet, dat ze die nu alsnog moeten gaan verwijderen, ook volgens de Raad van State.
Oké. Maar dat is interessant. Allee, dat is ook zoiets... Typisch is misschien een groot woord, maar het is iets wat we wel heel vaak de revue zien passeren, is dat pas achteraf, retroactief, dan blijkt van, een handhavingsautoriteit heeft die data te lang bijgehouden. En dat is goed om te zien dat daar nu ook eens wat op teruggeduwd wordt, want dat is broodnodig. We zien dan nog veel te vaak dat dat soort autoriteiten zich best wel veel privileges en macht toe-eigenen. Een deel daarvan krijgen ze ook, bij wet. Dat is ook heel normaal dat ze die privileges hebben. Maar die hebben natuurlijk wel bepaalde grenzen. Ook het opslaan van bepaalde gegevens voor bepaalde periodes in het kader van bepaalde onderzoeken. Ook daar zijn retentieperiodes aan gekoppeld en die moet je respecteren. En je kan niet zomaar gaan zeggen van we vinden het eigenlijk niet logisch dat die retentieperiode zo kort is of zo lang. We gaan dat toch langer bijhouden. Wet is wet. Pas het aan in de wetgeving, maar ga niet gewoon op eigen houtje dingen gaan bijhouden omdat jij ervan overtuigd bent dat je eigenlijk boven de wet staat op een bepaalde manier. Dat is zorgwekkend en dat is een evolutie die je absoluut moet tegengaan.
Ja, en nu alleen even afwachten wat ermee gebeurt, want een Raad van State die adviseert, tot nu toe heeft de politie al duidelijk laten merken dat ze zich eigenlijk niks aantrekken van die geldende wetgeving. Ja. En de Raad van State, in dit geval, dat is geen bindend advies, dus we zullen zien wat daarmee gebeurt, maar toch nog eens een bevestiging dat vanuit allerlei andere hoeken men toch duidelijk vindt dat het niet door de beugel kan. Goed, we zullen wel zien waar het dan uiteindelijk toe leidt, want dit is natuurlijk ergens een beetje bananenrepubliek, dat je ondertussen vanuit allerlei instanties te horen krijgt, dit mag je niet doen, en de politie gewoon zegt, geven we niks om, fundamentele rechten, maakt ons allemaal niks uit, wij staan boven de wet. De politie die zegt, wij staan boven de wet. Toch een interessante gedachte. En de definitie van de tunnelvisie, wij sporen criminelen op, dus wat wij doen is altijd goed, en daar moet al het andere voor wijken. Dat is toch een beetje het gevoel dat je daarbij krijgt, en dat is helaas niet de juiste insteek. We hebben dan nog wat laatste update. We hadden het de vorige keer over dat Antwerpse geluidsexperiment, waar de geschillenkamer in België ze toch danig over heeft teruggefloten. En daar was nog een kleine update over, Tim.
Ja, er zijn nog wat saillante details die ik daar zeker wil meegeven. Hè. Die geluidsopnames die moeten direct vernietigd worden. Dat heeft de geschillenkamer ook bevestigd en gezegd. Maar uiteindelijk, wat was er op een bepaald moment gebeurd? Die geluidsopnames... En volgens de geschillenkamer dus ook het eigenlijk indirect opslaan van biometrische gegevens, namelijk stemherkenning die je zou kunnen toepassen daarop. Dat gebeurde eigenlijk allemaal op een onversleutelde Google Cloud op Amerikaanse... Ik weet niet of dat er exact in zat of het op Amerikaanse servers was of Europese servers van uiteraard Google, een Amerikaans bedrijf, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Zat onversleuteld bij een Amerikaans bedrijf, zeker gezien het huidige politieke klimaat, begrijp ik volledig dat de geschillenkamer daar dan ook in meegaat en zegt van ja, kijk jongens, misschien zijn hier toch andere oplossingen voor om die data op te slaan. Het minste wat ze zouden kunnen doen is die data dan ook effectief addressed encrypteren, dat die niet zomaar toegankelijk is. En ook dat hebben ze niet gedaan en dat heeft ook meegespeeld in de redenering van de geschillenkamer om uiteindelijk die data verplicht te laten verwijderen.
Ik blijf het jammer vinden dat de overheden geen boetes kunnen krijgen in ons land. Het zou naar awareness toch wel stevig bijdragen. Maar goed, in ieder geval, dat hebben we de vorige keer ook al gezegd. En nu, schade en schande nog wat erger. Zelfs op een onversleutelde Google Cloud. Allemaal geen goede ideeën. Wat hebben we dan? Ja, als je het hebt over geen goede ideeën. Of ik zal het anders zeggen. Iets wat hier, tenzij je de Nederlandse politie bent, überhaupt niet mogelijk zou zijn. In Amerika heb je een mooie app. Als jij in de context van immigratie jezelf aanmeldt in Verenigde Staten, dan installeer je de CBP One app. Daarin kun je allerlei dingen regelen. Kun je ook mooie aanvragen opvolgen. Als immigrant toch in ieder geval een beetje service die jou geboden wordt. Maar wat stellen wij nu vast, Tim?
CBP One wordt op geheel Trumpse wijze hernoemd eerder naar CPB Home. En zoals de naam al doet vermoeden, wil dat zeggen dat al die immigranten die gebruik hebben gemaakt in het verleden van wat in den beginne een project is dat origineel gestart is door Trump in zijn eerste tenure als president om immigranten in een soort digitaal pad te duwen en te gieten, dan vervolgens door Biden eigenlijk aanzienlijk uitgebreid is en vervolgens nu door Trump wordt omgedraaid. Dat is die applicatie die oorspronkelijk bedoeld was om immigranten te helpen om papierwerk in te vullen, om door de hele proces te gaan om effectief vluchtelingenstatus of refugee-status aan te vragen in de VS, dat diezelfde applicatie en die informatie die jarenlang verzameld is onder dat mom, nu eigenlijk een volledig 180 graden draai maakt en tegen diezelfde immigranten gebruikt wordt. En het idee is eigenlijk relatief simplistisch en zeer zorgwekkend in zijn eenvoud. Al die data, alle biometrische gegevens, facial recognition en dergelijke, dat verzameld is over immigranten die gebruik hebben gemaakt van die applicatie, die zal nu worden gebruikt om diezelfde migranten die via die digitale kanalen geprobeerd hebben om binnen te komen in de VS, om die op te sporen en om ze vervolgens, als blijkt dat zij niet op een legale wijze vervolgens de Trump-administratie zijn binnengeraakt, om zij vervolgens te deporteren en terug te sturen naar het land van herkomst. En dat, in mijn ogen is dat echt een magnifiek voorbeeld, een zeer zorgwekkend voorbeeld, maar ook een absoluut waanzinnig voorbeeld van hoe snel die dingen kunnen veranderen en hoe een ogenschijnlijk goedaardige applicatie, een paar jaar geleden, in een handomdraai misbruikt kan worden door een vijandige overheid op dat moment, vanuit het perspectief van een immigrant toch, om jou op te sporen en om jou vervolgens te deporteren. En die informatie die je hebt afgegeven, ja, die is plotseling, die wordt plotseling gebruikt als munitie tegen jou. Het is een heel mooi voorbeeld van privacy concerns die we vaak zien terugkomen in interacties met overheden en in het uitwisselen van persoonsgegevens tussen overheden of met overheden. Dat we zeer goed moeten opletten met wat we eigenlijk concreet delen, op welke manier dat we dat delen en dat we moeten zorgen dat er bepaalde waarborgen zijn ingebouwd dat vervolgens die informatie down the line ook niet misbruikt kan worden of gebruikt kan worden tegen de mensen die die informatie initieel hebben aangeleverd, zoals we nu zien in de VS.
Ja, vooral dat is het. Hè. Het is, ik bedoel, commerciële bedrijven die allerlei dingen misdoen met je gegevens, daar valt ook van alles van te zeggen. Maar nu zien we, en vooral in de westerse wereld, het is iets wat ons wat minder zou verbaasd hebben in andere contexten, maar nu zien we in de westerse wereld een mooi voorbeeldje van een overheid die plots gewoon op allerlei manieren een vijandige overheid is. En waar jij eigenlijk alles wat jij eerder verstrekt hebt moet zien als, oké, niet hoe gaat het gebruikt worden door de overheid, maar hoe kan dit misbruikt worden door de overheid? En dat is, ja, gewoon moet ik het zeggen, bij gebrek aan een beter woord, eigenlijk best schokkend, want ondanks al ons cynisme wat wij in de podcast soms leggen, toch ga je er nog steeds vanuit, de overheid, uiteindelijk hebben ze goede bedoelingen. Om nog maar eens wat woorden van een privacy, old school, original gangster tegenaan te gooien. Onze vriend die de right to privacy voor het eerst lanceerde, Mr. Brandeis, die aangaf van ja, eigenlijk moet je het meeste zorgen maken voor een overheid met goede bedoelingen. Ja, wat doe je dan met een overheid met slechte bedoelingen? Nu goed, oh ja. Dat is ook maar een perspectief natuurlijk. Voor veel mensen is precies wat er in Amerika gebeurt, laten we het niet vergeten, de helft heeft daar wel op gestemd, die vindt dit goed, die vindt dat dit effectief goede bedoelingen zijn. En dan zie je dus inderdaad nu een overheid die in hun context, laat het zomaar even zien, goede bedoelingen heeft om orde op zaken te stellen. En die schromen dan dus niet om met die goede bedoelingen alles wat ze aan gegevens hebben te gaan misbruiken. En precies daarom hebben wij twee basisprincipes die in onze Europese privacywetgeving staan. Eentje gaat over doelbinding, die betekent gegevens die voor het ene doel zijn verzameld, mag je niet zomaar ineens voor een ander doel gaan gebruiken. Maar misschien ook belangrijker, want we zien bij ons dus ook voorbeelden van overheden die zich niet aan de wet houden, of die op een eigen manier interpreteren. Nog belangrijker is niet meer gegevens inzamelen dan nodig, want gegevens die überhaupt niet ingezameld zijn, die kunnen ook niet misbruikt worden. Dat is wat uiteindelijk nog het beste middel is tegen dit soort gevaren, hè? Dat gegevens nooit überhaupt verzameld worden. Je kunt alleen maar zeggen dat het vanuit ons, en ik zit dat de laatste weken, is dat iets wat ik steeds meer binnenkrijg. Wie weet moeten wij eigenlijk maar heel blij zijn met wat er nu in Amerika gebeurt. Want als je ziet wat voor initiatieven er niet in Europa gebeuren, en dan vanuit ons hoekje, we hebben natuurlijk allerlei andere initiatieven op het gebied van defensie en noem allemaal maar op, maar ook vanuit ons hoekje in privacyland, het wordt steeds waarschijnlijker dat wij fatsoenlijk inzien dat die afhankelijkheid van in dit geval Amerika, vooral met onze data, dat dat een slecht idee is. Dit bevestigt dat alleen nog maar eens in dat verhaaltje. Dus in die zin is het een goede ontwikkeling wat wij nu meemaken, want dat besef was er anders nooit gekomen.
Ik heb er oprecht een zeer dubbel gevoel bij, Bart. Want de ontwikkelingen die gebeuren in de VS zijn weliswaar zorgwekkend op zijn licht gezegd. En ik zou liever hebben dat ze niet op die manier devolueren. Maar tegelijkertijd is het ergens bijna zielzuiverend om over bepaalde dingen waar je eigenlijk in het verleden over hebt gesproken en waar je af en toe de reactie van kreeg van dat gaat nooit gebeuren of bah, nee, dat is complete waanzin. Dat je eigenlijk nu ziet dat die dingen in de realiteit effectief tot stand komen. En dat je op een bepaald moment ja, het zodanig ziet evolueren dat je zelfs versteld staat van hoe snel het allemaal een 180 graden draai kan maken en dat er data en applicaties en digitalisering misbruikt kan worden tegen bepaalde delen van de bevolking van de VS of van andere westerse landen.
Onze privacy awareness slide decks hebben weer wat voorbeeldjes erbij.
Oh ja.
Dat is wel zeker. Ja. Dit is er ook eentje die we er overal weer bij kunnen pakken als we de basisprincipes van de GDPR moeten uitleggen. Iets wat, laten we ook zo eerlijk zijn, het soort presentatie is wat wij als privacy professionals nog steeds met grote regelmaat moeten geven. Eigenlijk met dat ik het zeg, vanmiddag geef ik er nog zo eentje. Dus voor een groep aan sales mensen die binnen een organisatie waar ik voor werk relatief recent allemaal zijn aangenomen. En waar ze dus wel weten van, goh Bart, misschien met dat we recent zoveel sales mensen hebben aangenomen, het wordt tijd je nog eens een keer een kleine GDPR 101 sessie geeft, want dat lijkt ons wel nuttig. Zijn ze zelf meegekomen, dus wat dat betreft, in zekere zin werkt het. In dat lijntje, als we dan nieuwe initiatieven van de overheid, er is nog niet veel over bekend, maar ik wilde hem gewoon al eens, laat ik bij zo'n spreken zeggen, in de groep gooien. Want ik moet toegeven dat ik niet had meegekregen dat het al zo concreet was. We hebben natuurlijk de Europese wallets hebben we voorbij horen komen. Digitale paspoorten is wel iets wat al lang ter sprake ligt. Maar het is nu concreet in de zin dat onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cantin, die heeft nu voor het eerst aangekondigd tegenover het laatste nieuws. Zonder een hele specifieke periode te noemen, maar wel een soort deadline. In de loop van 2026 hebben wij onze elektronische digitale identiteitskaart, die dan dus beschikbaar komt in de MyGov-app. Een app die ik zeer recent van mijn telefoon heb gegooid, omdat ik dacht, ja, die heb ik nu werkelijk al 2 jaar niet eens open gedaan. Ik vond het leuk, het idee was mooi, een soort WhatsApp van de overheid. Maar ja, als er dan vervolgens 2 jaar lang niks binnenkomt, niks mee gebeurt, dan denk ik, ik heb genoeg appjes die er al op staan. Ik ga deze er eens afhalen. Maar goed, binnenkort dan dus toch binnenkort, hè, goed jaar waarschijnlijk, een doeleinde voor de elektronische identiteitskaart. Wat vind jij daarvan, Tim?
Ik ben voorzichtig optimistisch, omdat ik gewoon echt een gigantische hekel heb gekregen aan de manier hoe wij omgaan met de traditionele fysieke identiteitskaart, om heel eerlijk te zijn. Ik weet, als we het hebben over digitale identiteitskaarten, dat er meteen natuurlijk een aantal privacy challenges naar boven komen, een aantal vraagstukken erover, en ook dat zijn ook terechte punten. Maar ik leg dat even naast de realiteit vandaag de dag, waar we te pas en te onpas nog steeds kopieën van identiteitskaarten en masse aan het versturen zijn via e-mail en andere onbeveiligde kanalen, waar die dingen gewoon ad infinitum blijven liggen. Waar er op den duur zo'n grote repositories ontstaan van dat soort kopieën. Ik denk, als we kijken naar waar we naartoe zullen kunnen gaan met een digitale identiteitskaart op voorwaarde dat op de juiste manier wordt ontwikkeld, uiteraard met heel veel alsen en maren, dat we wel eens naar een toekomst zouden kunnen gaan waar dat we op gebied van privacy, toch puur vanuit mijn perspectief, het zelfs beter zouden kunnen doen. Omdat we bepaalde uitwisselingen van informatie die nu soms verplicht zijn en soms op de meest waanzinnige manieren tot stand komen, digitaal zouden kunnen doen. En waar je ook zou kunnen zeggen van oké, je hebt geen kopie nodig, gewoon simpelweg het uitlezen of het delen van bepaalde informatie van een digitale identiteitskaart is voldoende om een bepaalde handeling uit te voeren, in plaats van een kopie via mail of via een ander kanaal. Dus ik zie het een beetje optimistisch in.
Ja, kijk, dit is zoiets waar aan de ene kant mijn nerd hartje sneller van doet kloppen, want ik heb alles al in dat kleine toestelletje in mijn zak zitten en ik vind dat best fijn dat het enige is wat ik nodig heb. Ik ben ook niet per se negatief, puur het concept digitale identiteitskaart. Kijk, sommige mensen die horen het woord digitaal en die schieten meteen in een kramp van iets digitaals, fout. Nee, ik wil dat papiertje. En aan de ene kant is dat een gevoel dat ik natuurlijk heel goed snap. Ik heb nog steeds dat papieren rijbewijsje vanwege een simpele reden. Dat is iets wat oneindig geldig is. En op het moment dat ik een kaart word, dan is die nog maar 10 jaar geldig. En dan moet die vernieuwd gaan worden. En 75-jarige Bart ziet het al helemaal voor zich, dat hij liever dat kaartje gewoon in zijn zak heeft zitten dan dat papiertje. Betekent dat ik zeer tegen mijn normale gang van zaken in dat papiertje dus heel goed moet bewaren en de komende 10-tallen jaren bij moeten houden. Dat wordt een uitdaging, denk ik. Maar dat terzijde, ik snap dus die aantrekkingskracht tot iets op papier, iets tastbaars wel. Aan de andere kant, als ik dan dus aan de mogelijke voordelen ga denken van dat ding gewoon continu bij me te hebben. Het is mij al te vaak overkomen dat ik ergens me formeel moest aanmelden als ik ergens binnen wilde, volgens mij ooit bij het Vlaams parlement toen ik me daar aanmeldde. En die tijdskracht, die heb ik gewoon niet bij. Wat natuurlijk officieel wel zou moeten, maar ja goed, dat zat gewoon ergens in een zak, in een portefeuille en die had ik dan niet bij. Meteen wat kanttekeningen natuurlijk, want dat digitale brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee. Het idee is dat dit echt de fysieke identiteitskaart moet kunnen vervangen, een geldig identificatiedocument in heel de Schengenzone is. Is dan natuurlijk wel belangrijk dat dat overal ook op dezelfde manier wordt geïmplementeerd en dat dat overal wordt geaccepteerd. In Italië hebben ze al een digitale identiteitskaart en daar moet je vervolgens nog steeds bij allerlei overheidsdiensten, die zijn er nog niet op aangepast en die staan erop dat je toch met je fysieke identiteitskaart komt. Ja, dat schiet het niet op natuurlijk. Als je dat gaat uitrollen, maar vervolgens blijf je nog aanlopen tegen een leger van dubbele verplichtingen, waarbij je soms ook de fysieke mee moet hebben, ja, dan heb je er niks aan. Dus het moet wel dan meteen consequent uitgerold worden. Het moet ook op een manier, en dat is nog een flinke uitdaging binnen een jaar tijd, dus we gaan dan nog wel even tegen kinderziektes aanlopen en ik zal zeker geen early adopter worden. Dat moet Europees goed uitgewisseld worden, dat moet universeel uitleesbaar zijn. Is iets dat ze in de coronatijd, wat nog een wat betreft data en uitwisseling, nog een veel simpeler ding was, ook al niet evident was. Dus er zitten wat haken en ogen aan, maar om het misschien een beetje samen te vatten, gewoon het concept dat dat tegenwoordig digitaal kan, dat ik niet, zoals ik recent meemaakte toen ik me ineens bedacht van ik heb een visum nodig om Australië binnen te komen, erachter dat mijn paspoort al 2 jaar vervallen was, dat allemaal, dat ja, digitaal is dan een kwestie van, of misschien vervalt zo'n ding dan überhaupt niet meer, omdat het continu geüpdate kan worden, of misschien is het een digitale aanvraag die je dan kunt doen, maar in ieder geval dat moet dan natuurlijk veel simpeler kunnen. Dus ik word blij van alles wat digitaal kan, wat in mijn appje kan zitten. Ik ben huiverig om de foute implementatie die dit soort dingen met zich mee kunnen brengen. En ik heb positieve signalen gezien rond open architectuur, rond er goed over nagedacht hebben, die mij best hoopvol stemmen. Maar ik zal het toch een jaartje aankijken als het er helemaal is.
Tuurlijk, het is en blijft een ICT-project bij de overheid. En ik heb heel veel respect voor wat een heleboel IT'ers doen bij de overheid, maar die historisch gezien hebben die grote megaprojecten niet altijd de beste track record. Dus het zal inderdaad nog even de kat uit de boom kijken zijn van wat het daar nu eigenlijk exact uit de bus gaat komen en wat het eindproduct zal zijn. Maar ik blijf wel, ja, ik blijf het wel op zich ergens positief inzien. Puur ook omdat ik bijvoorbeeld kijk naar hoe het hier in Australië gaat. In Australië heeft men al een digitale identiteitskaart en daar zit men eigenlijk al redelijk ver in die integratie. Men is dat eigenlijk nu ook. Men wil dat nu gaan gebruiken om bijvoorbeeld de toegang tot social media ook te gaan afkoppelen. Ja. Dat wordt helemaal leuk, hè, want dan kan je eigenlijk gewoon zeggen van je koppelt dat bijna iets meer gewijs. Als je op social media vanuit een Australische zone wilt inloggen, ga je een beetje gelijkaardig met iets meer moeten inloggen via de Australische identiteitsprovider. Die controleert dan, is deze persoon plus 18, ja of nee? En als je daardoor bent, dan ga je eigenlijk vervolgens door naar de social media pagina zelf, waar je dan een account kan aanmaken en kan registreren. Dat is het idee voorlopig. Dus ja, men is daar heel hard mee bezig nu om dat eigenlijk hier op poten te zetten.
En dan gaat het weer een beetje kriebelen. Dan loopt zo'n kleine siddering over mijn ruggengraat van, wacht even, online anonimiteit, gaan ze daar ook meteen mee uit de weg helpen?
Wel,
daar word ik dan weer minder blij van.
Als het gewoon is, je moet als je wilt inloggen op Instagram of op Facebook, waar je wilt een account aanmaken als iemand die onder de 18 is, je moet ergens via de identity provider van Australië gaan, je logt je daarin en het enige wat die identity provider van de Australische overheid meegeeft aan het social media is groen of rood, plus 18 of min 18. Dat is op zich nog een implementatie waar ik ergens nog wel iets in kan vinden, om heel eerlijk te zijn. Als dat gewoon alle informatieuitwisseling die er is, van het mag of het mag niet, fine. Of dat zo gaat zijn, is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, dat is heel, heel hoopvol. I know.
No way dat er niet ergens een database gaat zijn wat die account nog even koppelt aan een persoon. Dat sowieso. Ja, maar ja, goed, dus. Soms is het moeilijk om privacy en nerd te zijn, Tim. Aan de ene kant wil je alles wat tech en gadgety is. Aan de andere kant moet je continu nadenken over wat gebeurt er met mijn data en wat zijn de risico's. Iets wat we in allerlei sectoren, overheid, privé, niet goed genoeg gedaan hebben als het gaat over Amerikaanse ICT. En ja, daar zitten we ondertussen vuistdiep in. En op allerlei lagen van dienstverlening, van dus de privé- en de overheidssector, zitten we vast aan Amerikaanse IT. En het is iets wat zelfs het internationaal strafhof recent aangaf, Tim, dat is misschien niet zo'n goed idee.
Nee, dat is heel interessant om die ontwikkeling te zien. En ook zelfs op alle lagen, hè, van het internationaal strafhof tot KMO's en alles ertussenin. Ik heb nu vandaag de dag vanuit mijn professionele activiteiten actieve gesprekken met mijn klanten die ook effectief aangeven, wij voelen ons niet goed bij de ontwikkeling in de VS. En de manier hoe wij met Microsoft omgaan en de manier hoe wij nu eigenlijk in een soort vendor lock-in situatie zitten, begint nu toch wel te knellen. En dat is ook exact wat het internationaal strafhof voelt. Internationaal strafhof en de VS hebben niet altijd de beste relatie. Die verschillen nog wel eens van mening. En in het verleden heeft de VS ook al deelnemers van het internationaal strafhof getarget en sancties opgelegd. En het internationaal strafhof is nu ook effectief aan het evalueren van hoe groot is het risico dat de VS op een bepaald moment om ons als instituut onder druk te zetten, hoe groot is het risico dat de VS Microsoft gaat dwingen om bepaalde dienstverleningen te stoppen of om bepaalde informatie van het internationaal strafhof over te maken aan de VS. De gelijkaardige scenario's en discussies spelen zich af in Denemarken bijvoorbeeld, hè, waar Trump zijn ogen heeft gelegd op Groenland. En daar speelt nu ook het risico dat, stel dat daar ergens in dat dialoog dat hoog zou oplopen, die gemoederen. Trump kan op een bepaald moment perfect zeggen van kijk, alle Microsoft-diensten die worden afgenomen door de Deense overheid, daar gaan we mee knoeien, daar gaan we bepaalde dingen van terugtrekken, daar gaan we disrupties in veroorzaken. Dat zou desastreus zijn voor de Deense overheid, zou desastreus zijn voor het internationaal strafhof en zou ook desastreus zijn voor de meeste organisaties in de Europese Unie vandaag de dag. Dus ja, dat is echt wel een reëel risico. En zeker voor mensen die nu zeggen van ja, maar wacht eens, is dat nu niet een klein beetje doemdenken? Vandaag de dag, nu, 11 maart, zitten we in een moment waarin dat Elon Musk Oekraïne aan het bedreigen is om Starlink-technologie af te zetten als Oekraïne niet snel aan tafel komt voor onderhandelingen. Dus je ziet al dat die Amerikaanse techbedrijven, Starlink is een Amerikaanse techbedrijf, vanuit de politieke kant ook mee onder druk worden gezet of gebruikt worden om bepaalde, hoe zal ik het zeggen, politieke handelingen te laten uitvoeren door andere landen en andere partijen. Dus dat is effectief een situatie waar we nu in zitten.
Het is, om het wat relateerbaar te maken, soms internationale geopolitiek, soms denk je dan wel alsof ga je ervan uit als simpele burger, ja, op dat niveau zullen dingen toch wel anders zijn. Maar je kunt het perfect vergelijken met iemand die op dit moment een van jouw dikke buddies is, BFF, goede vrienden, en die heb jij, voor de duidelijkheid, puur hypothetisch voorbeeld natuurlijk, maar die heb jij fotootjes doorgestuurd van je laatste verovering, terwijl je eigenlijk getrouwd bent. Nou ja, cool. En dat is dan iets van, ja, maar dat is toch mijn vriend, die kan ik met die gegevens vertrouwen, dat is super gevoelig, maar ja, dat kan toch geen kwaad. Maar ja, dat gaat door tot de dag dat je geen vrienden meer bent. En dan is drukmiddel. Zoals de Russen heel goed weten, compromat is compromat. En yes, dat wordt dan gewoon ingezet. En zo moeten we de relatie nu gaan bekijken. Alles wat, en dat is duidelijk, hè? Daar zit ik geen paranoïde sprookje te vertellen. Het is duidelijk dat de Amerikanen alles wat als drukmiddel gebruikt kan worden, deze regering die gebruikt dat. En daar valt dit dus ook onder. Dus dat is zeker geen theoretisch risico. Dat is volgens mij een zeer, zeer tastbaar risico.
Ja, absoluut, absoluut. En het is ergens opnieuw, zoals ik in het ook al zei, het is ergens heel zuiverend om te zien dat de gesprekken redelijk hard geëvolueerd zijn van dit. En ik heb soms effectief die reactie gekregen van de manier hoe data protection professionals kijken naar internationale transfers naar de VS bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden werd door sommige mensen, en ik kan hen dat ook niet kwalijk nemen, werd gezien als paranoïde of als onnodig of niet nuttig. Dat is een mening die je kan hebben, of dat je dat risico reëel achter ja of nee. Maar vandaag de dag zitten we in een situatie waarin het risico zich effectief aan het voltrekken is. En ik merk nu ook dat de gesprekken die ik voer met die mensen, sommige mensen die ook effectief een paar jaar geleden hadden gezegd van het is veel te paranoïde, dat die nu ook wel heel snel aan het keren zijn en dat ook wel aanvoelen van oké, best om nog eens te gaan nadenken of dat we niet bepaalde zaken terug naar de EU kunnen trekken.
Ik herinner me nog diezelfde gesprekken toen wij coryfeeën in de privacywereld rond 2012 bezig waren. Ja, maar Amerikaanse overheden, je weet toch, die krijgen toegang tot onze gegevens. Paranoïde fantasietjes over drijvers. Jonge, 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 achter iedere deur spoken. En dan boom, 2013, zeker meneer Snowden komt naar buiten. Waar natuurlijk van alles over te zeggen valt, goed en slecht. Maar één ding is zeker wat eruit naar buiten is gekomen. De Amerikaanse overheid heeft inderdaad toegang tot onze communicatie. En zo om de zoveel tijd krijg je zo'n aha-erlevenis van, oh ja, wacht, dit hebben we anders gezien. En ja, geschiedenis blijft sociale verhalen, ook met dit soort dingen. Als dat is privé, dat is beter. Organisaties, werk jij of zit je bij een organisatie? Is men nu bezig om te kijken, wat kunnen we eigenlijk? Moeten we niet ergens anders heen? Bekijk zeker ons EU-alternatievenlijstje eens. Weet ook dat je ons altijd mag contacteren. Als je zegt van ja, maar voor dit soort dingen, wat zijn dan de betere alternatieven? Zo hadden we heel recent... heb ik nog eens navraag gedaan, want ik ken ze natuurlijk ook niet allemaal, bij Herman Maas, bekende marketing privacy expert, die ook regelmatig zijn weg weet te vinden naar Das Privé en onze events. Met specifieke vragen rond HubSpot, een heel populair marketing toeltje, en dat gaat vaak hand in hand, niet alleen privacy issues heeft, maar ook steeds duurder wordt. En waar ik ook alleen maar gevraagd van, goh, wat zijn dan alternatieven? Nou, hij heeft daar een paar opties kunnen meegeven, die ben ik ook eens op mijn gemak aan bekijken. En die gaan dan ook meenemen in ons lijstje uiteraard. Dus ja, een push om nog maar eens na te denken over wat kan anders. Want ja, je weet niet wanneer er weer eens gegevens naar Amerika vloeien en wat daar verder mee gebeurt. En om dat kracht bij te zetten, een artikeltje van de VRT van een paar dagen geleden. Omron bloeddrukmeter, schending privacy van onze gegevens. Omron, kennelijk een fabrikant van dus onder meer bloeddrukmeters. Die verzamelt locatiegegevens van miljoenen gebruikers. BNR, een Nederlandse nieuwsradio, de laatste tijd, het lijkt wel alsof ze hun focus een beetje aan het verleggen zijn op tech en privacy. Het is in België denk ik niet zo bekend. Je hebt hier volgens mij, voor zover ik weet, ook geen versie van BNR. Maar in mijn tijd in Nederland is dat iets wat ik heel veel luisterde. Dus ja, zoals de naam het zegt, een nieuwsradio. Dus het is eigenlijk, als ik me goed herinner van destijds, geen muziek. Het is gewoon allerlei reportages en gewoon continu nieuws. Dus iets wat ik nog wel eens graag luisterde. En ja, dus best wel degelijke journalistiek wat eruit komt. En steeds meer ook gefocust op tech. Ik weet ook dat zij van de eerste waren die met Bert Hubert, iemand die toch vaak genoemd wordt in Das Privé, aandacht gaven aan dat idee van steeds meer data bij de Amerikaan. Nou goed, nu hebben ze dus nog eens onderzoek gedaan. En lang verhaal kort, het is in die zin een klassieker zoals zoveel andere. Omron maakt dus van die bloeddrukmeters en bij die bloeddrukmeters hoort een appje. En in dat appje zitten allerlei dingen ingebouwd, vaak dingen van externe partners. Want heel veel dingen, als je tegenwoordig een appje maakt, die ga je niet helemaal zelf maken. Daar vertrouw je op externe partners. En een van die klassiekers in die context is het versturen van notifications, updates die gestuurd worden. Klinkt dat iets heel banaals, maar weet dat in de meeste apps die je gebruikt, in iOS is dat iets wat vaak via het Apple ecosysteem loopt. En in Android heb je een paar van de bekende tooltjes die je kunt gebruiken om notifications te sturen. Dat is een mechanisme wat in heel veel apps niet iets is wat de appmaker zelf inbouwt, waar die zelf mechanismes voor voorziet en dat mogelijk maakt. Nee, daarvoor maak je gebruik van externe service en die integreer je in je app. En in dit geval is dat de service OneSignal. En OneSignal is zo'n integratie dus in die Omron app. En wat blijkt, die verzamelen ook de locatiegegevens die in die app worden verzameld. Dus Omron houdt locatiegegevens bij. Is iets wat je misschien, en ik heb het niet specifiek voor deze uitgezocht, maar ik heb zo een jaar of anderhalf geleden heb ik een experimentje gedaan met een glucosemeter. Zo'n ding wat je op je arm spelt en dan kun je suikerwaarde bijhouden. Iets wat voor mensen met diabetes niet optioneel is. Ik vond dat gewoon interessant om eens te kijken wat voor waarden verzameld worden. In ieder geval, die had mijn locatiegegevens nodig, want ik kwam er dus achter dat ik toen ik in Frankrijk zat en dat ding voor het eerst op wilde doen, dat ik hem daar niet mocht registreren. Dat had iets te maken met dat ik had aangegeven, ik zit in België en dan mocht ik niet zomaar, als ik in Frankrijk zat, dan aangeven, ik ga hem niet gebruiken. Dus er zit wel wettelijke context waar ze die locatie moeten bijhouden. Dus die verzamelt die app wel, daar hoeft niks mis mee te zijn. Maar dus OneSignal, wat geïntegreerd is in die app, verzamelt dat, sleept dat dan weer mee naar Amerika, want OneSignal is een Amerikaans bedrijf. En ja, Tim, ik denk niet dat we nog een plaatje moeten maken wat Amerikaanse bedrijven vaak doen met locatiegegevens. Daar hebben we de afgelopen periode heel veel artikeltjes 404 Media, een van onze favoriete mediabedrijfjes nu, die heeft daar bijna iedere week wel een artikeltje over hoe locatiegegevens misbruikt worden.
Ja, absoluut. En als we het hebben over Amerikaanse bedrijven die geolocatiegegevens misbruiken of gebruiken, om nog maar eens een heel praktisch voorbeeld te geven van waar de situaties waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Natuurlijk gaat het hier over Europese gebruikers, maar stel dat die bloeddrukmeters gebruikt worden, en dat zal ook wel zo zijn in de VS, dan is de kans niet onwaarschijnlijk dat die data op een bepaald moment ook gebruikt zou kunnen worden, bijvoorbeeld tegen vrouwen die een abortus plegen in staten waar abortus in meer of mindere mate is illegaal. Dus we hebben dat in het verleden al gezien, dat soort geolocatiedata specifiek, namelijk ben jij in de buurt geweest van een Planned Parenthood kliniek of van een abortuskliniek bijvoorbeeld, dat die data vervolgens verkocht wordt aan databrokers en dat die databrokers vervolgens die data gaan doorverkopen aan anti-abortus groepen of aan de politie. En ja, dat is opnieuw... Sorry, zeg maar.
Ja, ik wou gewoon nog zo'n voorbeeldje noemen wat we ook destijds al meenamen. Of worden verkocht aan katholieke krantjes die priesters opsporen, ja, ja, die gebruik hebben gemaakt van Grindr. Er zijn toepassingen genoeg te bedenken als je locatiegegevens wilt misbruiken.
Ja, en het is ook niet nodig. Het is een bloeddrukmeter. Die geolocatiegegevens, er is voor mij geen enkele reden te bedenken waarom zo'n bloeddrukmeter een geolocatiegegeven zou moeten doorsturen of in een cloud zou moeten zetten. Dat is,
ja,
volledig,
het is vooral inderdaad het doorsturen, want dat is hier de, we gaan van aan die bloeddrukmeter zelf, daar kan een reden voor te bedenken zijn, maar waarom de notificatie,
ja,
tool die ze integreren, die gegevens ook moet krijgen, dat zeker niet. En om dan toch nog eventjes voor de privacy professionals om nog eens mee te geven, vergeet nooit dat je, zeker in dat soort appjes contexten, je moet stap voor stap goed in kaart brengen. Waar zitten die gegevens? Waar gaan ze heen? Is dat wel nodig? Want er lekt zo makkelijk weer in een of andere extra integratie weer een extra stukje gegeven. Zoals hier het locatiegegeven.
Yes, absoluut.
Wat hebben we hier? Jij hebt hem meegenomen, Tim. Toch wel een heel interessante in de context dat we het niet zo lang geleden nog aanhaalden dat de Vlaamse overheid met 10.000 licenties voor Copilot er vol in vliegt. Amsterdam denkt er anders over.
Ja, Amsterdam denkt daar zeker anders over. Zij gaan eigenlijk een verbod opleggen aan de 18.000 ambtenaren die werken voor Amsterdam. Het is heel simpel, geen ChatGPT meer, mag niet meer gebruikt worden uit een bezorgdheid rond datalekken en propaganda en misinformatie die via die applicatie zou binnenkomen. Ik moet wel toegeven, ik heb daar stiekem een dubbel gevoel bij. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt. Want ik vind het echt zo hard afkappen van toegang tot die applicatie onverstandig. Om de simpele reden dat, en dat wordt ook in het artikel aangehaald, de reacties van die 18.000 mensen gaan niet allemaal zijn, oké, mag niet meer, gaan we dus ook niet meer doen. De reacties zijn, sommigen zullen dat waarschijnlijk zo opnemen, anderen gaan zeggen, ja, dan gebruik ik het gewoon simpelweg op mijn privétoestel. Dat is een letterlijke quote die ook in het artikel staat. En ik denk dat je daar als organisatie heel verstandig mee moet omgaan met dat soort... integrale verbodsbeleidlijnen, omdat je dan wel echt een risico creëert dat je met schaduw-IT, zoals dat heet, te maken krijgt, waarin de mensen gewoon zelf buiten de omgeving data gaan steken in die applicaties, vaak in de consumer-versies, die niet dezelfde waarborgen genieten als de enterprise-versies van dat soort tooling. En langs de andere kant, het risico op misinformatie en propaganda, dat begrijp ik volledig. Volledig mee akkoord, dat is heel logisch. Je moet op een bepaalde manier werken met die tooling om je bewust te blijven zijn van het feit dat dat maar een voorspeller is en dat dat geen al te intelligent ding is. Dat is iets wat je heel goed op moet letten. Maar dat datalekken, als je gebruik maakt en als dat degelijk geconfigureerd is, een enterprise versie van een chatbot zoals ChatGPT of Copilot, ik zie momenteel niet helemaal in hoeveel meer risico op een datalek of misbruik van data dat creëert naast het gebruik van Microsoft-toepassingen of Amazon AWS of andere tooling en Amerikaanse SaaS-oplossingen die gebruikt worden. Ik bedoel, enterprise-oplossingen bieden de mogelijkheid om die data niet te beschikking te stellen voor trainingsdoeleinden, om die binnen een bepaald segment of binnen een bepaalde server te houden, om daar echt wel de juiste checks en balances in te bouwen in meer of mindere mate. Dus ik vind soms dat daar misschien een soort knee-jerk reactie ontstaat waar men zegt, oh nee, AI bad. terwijl men gretig gebruik maakt van Microsoft, AWS, Google Cloud en al die andere toepassingen, waar eigenlijk het risico op een datalek minstens even groot zou moeten zijn, als we dat dan zo bekijken.
Ja, ik denk dat, en dat heeft ook te maken met wat mijn mening is over het nut van dat soort tools. Ik denk dat je als organisatie zo'n tool moet weten, die zijn er, die gaan gebruikt worden, maar dat je dat op geen enkele manier in je werking moet integreren of afhankelijk van moet maken. Dus je moet er gewoon vanuit gaan, mensen, die tools bestaan, dat weten we. En jullie gaan er ongetwijfeld ook gebruiken, de gratis versie wellicht zelfs, prima, maar daar mogen nooit bedrijfsgegevens in komen, burgergegevens, iets wat, gebruik het voor je om je mailtjes te schrijven, gebruik het voor allerlei dingen, maar we gaan daar nooit iets mee doen wat professioneel afhankelijk is. Zie het als een rekenmachine, het heeft zijn nut en dat is gewoon een toeltje dat wij gebruiken en dat is het. En dat je dan dat toeltje dan verder nog te faciliteren. Dat je dan zegt van ja, weet je wat, we vinden het dan gewoon sowieso beter dat iedereen daar een betaalde versie gebruik van maakt. Om dan toch nog wat compliance risicootjes beter af te denken, dekken, het zij zo. Maar dat moet vervolgens, daar moet je gegevens gewoon weghouden uit die tools. Punt. Ook opnieuw, omdat je geeft het ook al aan, het zijn woordvoorspellers. Het zijn niet bepaalde appjes of tools zoals wij die gebruiken, waar we gewoon met nulletjes en eentjes werken en waar we op een gegeven moment gewoon weten dat het resultaat kunnen vertrouwen. Die tool die werkt zoals die moet werken. Dit is in die zin een rekenmachine dat het zo om de zoveel tijd eens een keer fout heeft. En ze worden beter, ze zijn goed, dus ze hebben het niet vaak fout. Maar als het fout is, dan is het verdorie serieus. Vergelijk het met het gebruik van Excel. Hoe vaak zien we wel niet, van in wetenschappelijk onderzoek tot allerlei financiële contexten, dat een klein foutje in een formule in een Excel-sheet, die ondertussen redelijk complex is geworden, ergens tot behoorlijk serieuze gevolgen heeft. Nou, doe die complexiteit maal 10 en dan heb je de gevolgen, want je gaat het veel minder makkelijk kunnen debuggen, achterhalen waar zit de fouten in. Zo moet je, voor wat mij betreft, een heel simpele zin, zo'n generative AI, zo'n Copilot, zo'n OpenAI, ChatGPT, zo moet je die zien. Dus het is een onderdeel, ik ben helemaal niet tegen, ik gebruik het zelf ook veel. Maar het moet op een manier zijn dat je er op geen enkele manier van afhankelijk bent. En als je die manier gebruikt, zie ik daar ook, ben ik helemaal niet tegen. Dan is het een tool, en het is een heel nuttige tool, het is een mooie tool. Maar, en dat merk ik toch nog iets te veel, hè, Tim, dat simpele dingetje waar we nu ook al een paar keer aanhalen, vergeet nooit, het is gewoon een woordvoorspeller. Dat zit er niet helemaal in. En naarmate in ook de commerciële bewoordingen, hè, je hebt nu ook in OpenAI en ChatGPT heb je een reason-knop. Hè, ze proberen wanhopig om daar steeds menselijke termen voor te gebruiken, om daar menselijke capaciteiten aan toe te schrijven. En het is gewoon niet zo, maar je ziet dat het vooral, en in die zin kan ik alleen maar zeggen dat de AI Act, weer Europese regelgeving, maar met zijn basisprincipe van AI-geletterdheid, als in zorg dat mensen een minimum niveau aan kennis erover hebben. Ja, zo gek is dat nog niet, want het is broodnodig.
Ja, absoluut. Daar ga ik volledig mee akkoord. Ik ben iemand die, ik maak daar veel gebruik van. Ik zie er echt wel positieve perspectief van in. Ik denk dat heel veel nut kan hebben. Maar, de grote maar is inderdaad, als je dat gewoon loslaat in een organisatie en tegen alle medewerkers of vrijwilligers of wie dat het ook gebruikt, zegt van, hier jongens, trek je plan. Zoals Word of PowerPoint of Excel. Dan loopt het inderdaad fout af. En dat is een goed punt dat je maakt. Die tools zijn inderdaad steeds meer en meer aan het proberen om bepaalde dingen te humaniseren of te laten lijken dat het een assistent is in plaats van wat dan nog altijd een glorified rekenmachine is. Ik merk ook, misschien oneerbiedig wat ik nu ga zeggen, maar ik merk ook zeker voor mensen waar ik ook actief mee samenwerk en waar ik heel veel respect voor heb, maar mensen die een iets oudere leeftijd hebben, dat die daar meer moeite mee hebben op bepaalde momenten. Met dat die perceptie en dat, dat omgaan met het feit dat dat een tool is die eigenlijk maar dingen voorspelt en die niet per se een assistent is of een behulpzame robot, whatever, dat je het wilt noemen. Heel vreemd, kan anekdotisch zijn, maar ik heb het gewoon al een aantal keer meegemaakt dat ik gesprekken heb met mensen die aanzienlijk ouder zijn dan mij, denk 50 of eind 50. En dat die zelf ook aangeven van, ja, ik vind het eigenlijk heel moeilijk om daarin te navigeren of om daarin bij te blijven en geletterd in te blijven in die tooling en hoe snel die tooling evolueert.
Ja, Ik kan daar alleen maar bij zeggen dat ik ben dan sinds dit semester weer les aan het geven op de hogeschool. Dus je kunt voorstellen, in die context is ChatGPT zeker ook een tool die veel gebruikt wordt. Aan de ene kant, nu de hype wat is gaan liggen, minder dan ik denk. Iedere keer als ik in de klas dan een opmerking lanceer van, maar goed, dat is iets wat jullie met ChatGPT vast ook al wel eens gezien hebben, dan zie ik wat glazige blikken. Ik moet ook toegeven, twee grote groepen studenten. Eentje is de Nederlandse les die ik geef, de andere is de Engelstalige, waar dan ook internationale studenten bij zitten, die echt ja, bijvoorbeeld ook uit Azië komen. Daar lijkt het er ook wat minder in te zitten. Ja, is dat omdat de interactie ook natuurlijk afhankelijk is van ja, de goede dingen in kunnen stoppen, de tool goed genoeg kennen, ik weet het niet, maar in ieder geval, daar lijkt dat veel minder te leven. En ook degene die het wel gebruiken, de basiskennis van, ja, wat is dit eigenlijk? Tot op een heel elementair niveau, want voor de duidelijkheid, AI-expert ben ik ook niet, maar op een bazaal niveau snap ik hoe dat ding werkt en snap ik dus ook wat de beperkingen zijn. Daar zit er toch zeker niet in. Dus om maar te zeggen, dat is dan de andere kant van het spectrum, niet de wat oudere, maar zeker ook de nog heel jonge. Laten we ons niet vergeten, Tim, zelfs jij bent in die zin langzaamaan, word jij ook ouder. Straks krijgen wij een generatie over 2-3 jaar, die dan zo eerste jaar hogeschool, universiteit, laatste jaar middelbare school, die grote, wauw, er is ineens AI, ook niet meegemaakt hebben. Hè? Want ja, dat gaat zo snel. Dus je moet ook niet vergeten, dat is alweer een jaar of 2-3 geleden dat ChatGPT op de markt kwam. Volgens mij straks 3 jaar geleden, over een paar maanden.
Ja.
Dus ja, goed, voor de mensen die nu 16, 17 zijn, ja, dat was toen ze 13, 14 waren. Dat is niet iets waar je toen mee bezig was, of toch amper. Dus ja, dat gaat snel in die context. Dus wie weet, Tim, jij krijgt over een tijdje ook van die dingen waar ik dan in mijn les tegenaan liep van Google. Ja, nee, dat had je in mijn tijd niet. Nou, dat wordt dan van, ja, ChatGPT. Ja, nee, dat had je in mijn tijd niet. Ik heb het toch gewoon zonder moeten doen.
Ja, bedankt om mij nogmaals te herinneren aan mijn eigen mortaliteit. De grijze haren komen langzaamaan naar boven nu. Ik zou de 30 aan het naderen ben, maar ik heb nog een paar jaar. Wat ik nog zeggen daarnet, dat vind ik toch nog altijd, dat is echt de hallmark van de generatiekloof, is de mensen die een papieren rijbewijs hebben en de mensen die een kaart hebben. Dat is voor mij echt dat is een grenspunt. Daar is een kantelpunt geweest in de geschiedenis, want ja, ik heb dat niet en ik ga dat ook nooit kunnen hebben. En ik ben daar stik jaloers op, want ik moet dus echt om de 10 jaar naar het gemeente gaan om mijn rijbewijs te laten vernieuwen. En ik ben altijd jaloers op die mensen die zo in dat gouden tijdperk zaten waar ze nog met papier werkten. Daar ben ik jaloers op.
Zeg, Tim, ik zit even te kijken, hè, onze runsheets. Jij hebt nog 2 artikeltjes staan. Ik ga jou vragen om er eentje te kiezen. Eentje waarvan jij zegt, die vind ik nu echt het leukste.
Oh shit. Laten we dan maar die van de plastische chirurg nemen die met de billen bloot moet gaan. De rest dat zullen we dan voor volgende week houden als we live opnemen.
Nou, ik zou zeggen, take it away, Tim. Ik bedoel, kom op die titel alleen al. Plastisch chirurg met de billen bloot, daar kunnen we het voor doen.
Ja, ik moet er inderdaad niet lang bij stilstaan, rekening houdende met de tijd. Maar heel simpel, er is een Beverly Hills plastische chirurg die nu een class action lawsuit aan zijn been heeft, omdat hij het niet nodig vond om tot 2 maal toe te melden dat die persoon, dat die chirurg gehackt was en dat daar dus ook de naaktfoto's, de pre-op en post-op foto's van voornamelijk vrouwen die hij behandelde, dat die door hackers gestolen waren en actief misbruikt werden om mensen onder druk te zetten en om geld af te persen. En dat is, ik vind dat waanzinnig. Hè? Je bent een plastische chirurg, je werkt met voornamelijk vrouwen in dit geval. Je neemt effectief naaktfoto's van het hele lichaam om eigenlijk aan te kunnen tonen van oké, dit was het voorbeeld, dit is het nabeeld. Dat is eigenlijk ook standaard bij plastische chirurgie. Maar dat je dan eigenlijk verzuimt om die gegevens niet op een veilige manier te gaan bewaren. En als je dan tot 2 maal toe gehackt wordt en die data ziet lekken en dat je dan beslist om dus geen enkele van de vrouwen die je behandelt eigenlijk te informeren over het feit dat hun naaktfoto's nu uiteindelijk ergens op straat liggen en actief misbruikt worden door criminelen. Ja, dat is eigenlijk schandelijk en dat is in mijn ogen ook een soort verzuim van de zorgplicht die een medische professional heeft. Ik denk dat je dat niet kan goed praten. Als je een medische professional bent, dan heb je een privilege, je hebt een bepaald vertrouwen dat je moet opbouwen. En als je dan beslist, actief om dat soort dingen niet te melden, ja, ben je op dat vlak al eens niet goed bezig en stel ik mij zeer harde vragen bij de ethische handelingen van die persoon.
Het is een stukje awareness dat ik ook in medische context nog vaak heb moeten meegeven. Jij kunt tegenwoordig als medisch professional, zeker als arts, niet meer volstaan met te zeggen, ja, maar ik ben bezig met levens redden van, ben niet lastig met al die administratie. Goed zorgen voor je patiënten betekent tegenwoordig ook goed zorgen voor hun gegevens. Denk maar aan het voorbeeldje wat we natuurlijk kennen, de gluurderen van Rijnstaten, waar er een ziekenhuis was waar een van de medewerkers er niet beter op wist dan precies dit soort plastische chirurgiefoto's te gaan bekijken. Dus ja, geen theoretisch risico, ook niet bij ons. Betekent natuurlijk ook dat als je die gegevens dan toch wel moet opslaan, dat je dat best op een veilige manier doet, want je weet nooit waar die harde schijven terecht gaan komen waar die gegevens op staan. Zo hadden we het verhaal van Robert. Robert is een fotograaf. En als fotograaf, zeker in deze tijden, als je niet volstaat met het cameraatje wat tegenwoordig in onze toestelletjes zit, dan ga jij met een spiegel, digitale spiegelreflexcamera op pad. Heb jij foto's die rustig 20, 30, 40 megabyte kunnen zijn. Dus dan heb jij als Robert zijnde, heb jij opslag nodig om die gegevens kwijt te kunnen. Robert die heeft er geen zin in om daar heel veel geld aan uit te geven. Die gaat vervolgens naar een rommelmarkt, waarin hij iemand ziet die voor heel weinig geld harde schijven te koop aanbiedt. En Tim, wat vond Robert vervolgens op die harde schijven?
Toch wel redelijk veel medische gegevens van patiënten van een, volgens mij was het een ziekenhuis. Tussen de periode 2011-2019. Geen ziekenhuis.
Het was een Nortrade, een bedrijf wat failliet is gegaan, omdat de eigenaar was overleden. En zij waren onder andere leverancier van heel veel praktijken, medische centra. En dus ongetwijfeld een aantal van die harde schijven waren ook met gegevens zeker van ziekenhuizen. Maar onderliggend was het weer een mooie supply chain risico. Namelijk, het waren dus gegevens die opgeslagen waren op de schijven van Nortrade, een ICT-bedrijf.
Oh, oké. Kijk eens aan. Wel, ik dacht dat het een ziekenhuis was, maar ja, ik bedoel, waanzinnig, hè, dat je eigenlijk ergens bij het failliet gaan van een bedrijf, er zijn veel dingen die daar gebeuren. Tegelijkertijd, kans dat dat door de mazen van het net glipt, is reëel. Maar het is wel een mooi moment om even dat aan te grijpen als een awarenesspunt van bij faillissementen, bij overnames, bij acquisities, bij veranderingen van situaties, is het zeer belangrijk dat je ook dat soort dingen echt wel mee in rekening neemt en dat je niet zomaar die apparatuur, die harde schijven en de dossiers, bij wijze van spreken, op straat legt. Het equivalent, om het heel simpel en praktisch voor te stellen, je gaat ook niet gewoon de papierbakken met de dossiers van patiënten op de rommelmarkt gaan zetten na een faillissement. Die ga je hopelijk vernietigen of verbranden. Dus diezelfde reflex die zou er ook moeten inzetten voor elektronische apparatuur die gebruikt is door zo'n organisatie. Maar dat is dus hier niet gebeurd.
Nee. En ik heb de details van dit verhaaltje heel nadrukkelijk opgezocht, omdat ik het gebruikte als een leervoorbeeldje voor mijn leerlingen cybersecurity op de hogeschool. En dan zit natuurlijk een prachtige. Ik heb zo'n basisding waar ik ze toch in ieder geval zeker voor dat vak, wat cybercrime fundamentals heet, ze altijd meegeef. Ik ga dit semester dingen meenemen waarin je gaat zien dat 90-95% van de datalekken voorkomen kunnen worden met een aantal hele simpele maatregelen. Nou, en die simpele maatregelen die blijf ik dan herhalen. En dit is een klassiekertje van variërend van encryptie van harde schijven waar gevoelige gegevens op staan, tot multifactor authentication, wat hier natuurlijk ook had geholpen. Een van de dingen die ook op die harde schijven stonden waren namelijk Word-bestanden en Excel-bestanden, vol met usernames en passwords, waar dat IT-bedrijf vervolgens moet inloggen om op afstand toegang te krijgen. Dus ja, echt een hele mooie. En als laatste uitstapje voor een hele specifieke doelgroep wel, maar het is iets waar al een paar jaar geleden ik ook een heleboel trainingen gaf aan een berg deurwaarders, die toen ook voor het eerst geconfronteerd werden met dat, en als curator bij een faillissement geldt hetzelfde, die voor het eerst geconfronteerd werden met het feit dat zij op een bepaald moment, als zij spullen in beslag komen nemen, of zij nemen een bedrijf over als curator, dat maakt hen op dat moment wel verantwoordelijk voor die spullen. En als jij die al vervolgens gaat verkopen, en daar zitten al die gegevens op, dan is dat ook een probleem van jou. Dus het is iets, toevallig in het dan lesgeven ben ik nog eens naar zo'n online veilinghuis gegaan, waar ze vaak boedels van failliete bedrijven verkopen. En daar staat dus nu bijvoorbeeld op de laptopjes die ik dan bekeek, stond daar dus letterlijk bij zijn gewiped en schoon klaar voor gebruik. Dus dat is iets wat ze dan toch zeker wel geleerd hebben. Een datalekje wat we ook nog meenemen, en dat is meteen een linkje naar het gevaar waar dus Amsterdam al van heeft besloten, wij gaan Copilot niet aan 18.000 licenties binnenhalen. Kijk, het internet vergeet niet, dat weten we al. Misschien naar awareness toe is het ook goed om mee te geven, ook een LLM vergeet niet. Ja. Voorlopig, op het moment dat zo'n large language model, OpenAI, Copilot getraind is, dan zit die data die zit in die trainingset. Niet één op één, maar die data zit in de vorm van tokens, vertaling die zo'n model maakt van de tekst en alle data die wij inladen in zo'n model, die wordt vertaald en die zit in dat model. En die haal je er niet zomaar uit, want dat model is vervolgens getraind. En voor dat model zijn dat geen teksten, geen data meer. Nee, dat zijn tokens. Dat zijn combinaties van een aantal karakters die ze bepaalde gewichten hebben gegeven, waar ze bepaalde verbanden hebben leren leggen. En dat is de manier hoe zo'n woordvoorspeller, wat die tools uiteindelijk zijn, door heel veel trainen en herhalen, op een gegeven moment leert in bepaalde contexten, bepaalde tokens, bepaalde lettertjes aan elkaar te koppelen. En zo, na heel veel trainen, na heel veel rekenwerk, uiteindelijk tot hele goede output komen. Maar het blijft een voorspelling en het blijft iets wat dan wel in dat model zit. En dat is het voorbeeldje, het artikeltje wat ik heb meegenomen, is dus Microsoft Copilot, die als onderdeel van, want ja, ze zijn allemaal gretig op zoek naar allerlei extra materiaal waar ze hun tool op kunnen trainen, die ook de cache van Bing heeft gebruikt. Bing, de zoekmachine van Microsoft, waar bijna niemand ooit gebruik van heeft gemaakt, tenzij het door je strot geduwd werd omdat het geïntegreerd was ergens in van Microsoft. Maar Microsoft heeft, zoals zoveel zoekmachines, ook een cache, een soort geheugen wat ze bijhouden van dingen die ze geïndexeerd hebben. En wat blijkt, tienduizenden GitHub repositories waar code in zit, waar mensen aan gewerkt hebben, die op een gegeven moment zeiden van oeps, die staat publiek, dat moet ik niet doen, ik ga die op privaat zetten. Nou, dat maakt Bing niks uit, want dat is opgezogen, dat zit in de cache en dat betekent dat het dus ook gebruikt wordt om Copilot te trainen. En zo is Lasso Security, het securitybedrijf waar ik het artikeltje van heb meegenomen, erachter gekomen dat dus voor tienduizenden van die repositories, waaronder sommige van hen, er gegevens in Copilot zitten, dus ook gebruikt worden om antwoorden te geven, en dat die er dus niet meer zomaar uit kunnen. Dus ja, samenvattend, want er valt daar van alles over te zeggen, maar dan zitten we al iets te ver in het security stukje ook, waar ik het in meenam. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen uit die rechtszaken die tegen OpenAI loopt over het gebruik van copyright beschermd materiaal, of bijvoorbeeld dit soort dingen die misschien ooit publiek stonden, maar ondertussen weer privaat zijn gemaakt door de eigenaren en dus niet bedoeld zijn om geïndexeerd te worden door een large language model. Wat dat gaat betekenen, want de conclusie zal in veel gevallen gewoon zijn, dan moet jij heel je model opnieuw gaan trainen. Ik moet zeggen, op het moment dat dat uit zo'n rechtszaak komt, dan pak ik de popcorn. Hoor. Daar ga ik eens even goed voor zitten.
Ja, you and me both, want dat dan gaan er toch wel een aantal instituten op het gebied van AI met knikkende knieën gaan zitten, denk ik. Ergens ook logisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel, na zo'n hele schandalige, hoe moet ik het even noemen, gewoon vaak leegzuigen van het internet, kan het echt niet anders omschrijven dan zo, gratuit, zonder enige vorm van controle over dat eigenlijk onder, of dat je beschermde informatie aan het opzuigen bent of niet. Dat kan echt niet, hè. Dat is iets wat dat absoluut niet door de beugel kan, en we komen er nu wel mee weg, omdat die AI-bedrijven zeggen van ja, modellen zijn vaag en we leggen er van alles in en we weten niet hoe we het er meteen uit kunnen doen. Dus we zullen inderdaad zien wat er nog uit die rechtbank komt. Heel benieuwd.
Ja. En dan zijn wij toe aan nog een stukje autoriteiten. You will respect my authority. En het is hier de garante nog eens die een boete van 1 miljoen uitdeelt. Tim, dat kan tellen. Waarvoor krijgen zij 1 miljoen boete, dat bedrijfje?
Iets wat ik al lang niet meer de revue heb zien passeren, maar wat altijd welkom is om eens over te spreken, denk ik. Blacklist, het aanleggen van zwarte lijsten om mensen eigenlijk van een bepaalde dienstverlening te weren of om ze niet meer als klant te willen. Er zijn verschillende redenen en contexten waarom je zou kunnen bedenken dat het aanleggen van zo'n blacklist nodig lijkt vanuit een organisatorisch perspectief. Maar ja, je bent wel heel hard verbonden aan bepaalde vereisten om het überhaupt het idee te hebben om dat te kunnen doen, laat staan dat je het zou mogen doen. En in dit geval is dat dus fout gegaan, want een organisatie die eigenlijk auto's verhuurt, Autobank in Italië, die hebben een boete gekregen van 1 miljoen euro, omdat zij op een bepaald moment iemand op die blacklist hebben gezet. Die persoon die wenst vervolgens een auto te huren, die krijgt de melding te zien, sorry, gaan we niet doen, rode vlag, jij staat op de een of andere manier op een blacklist. Die persoon die vraagt dan onder het recht van inzage eigenlijk inzage over de reden waarom hij op die backlist staat, op welke manier dat die persoonsgegevens daar terecht zijn gekomen, wat er ook eigenlijk zijn recht is om dat te doen. En dat autoverhuurbedrijf heeft besloten, waarschijnlijk omdat die persoon op een blacklist staat, dat hij dus ook geen recht meer heeft op antwoord, wat natuurlijk compleet fout is. En daardoor krijgen ze nu een boete van 1 miljoen euro, omdat ze eigenlijk niet geldig en niet duidelijk en op de juiste manier hebben gereageerd op iemand die zijn rechten als betrokkenen uitvoert.
Ja, en dat moeten we niet vergeten. Zelfs als we dat soort lijsten bijhouden, ook dan heeft iemand het recht om daarover geïnformeerd te worden. Het is iets in de context van, noem maar wat, autoverzekering, kwam ik ook alles tegen, waar er best goede redenen zijn. Het is niet dat ook in onze context de GDPR verbiedt om zo'n lijst bij te houden. Maar het is iets waar je bewust moet zijn van de gevoelige context die eraan kan hangen. Als jij mensen geen verzekering meer wilt geven, of want dan was dat volgens mij in dit geval iemand die dan geen huurauto meer mocht krijgen, dan moet je iemand daar wel over informeren. Die heeft zelfs het recht op correctie, als dat misschien onterecht is. Je moet daar bewaartermijn aan koppelen, je mag mensen niet zomaar onbeperkt op zo'n lijst zetten. Dus er zijn best mogelijkheden, maar je moet dan gewoon de basisprincipes die wij zo vaak overlopen wel respecteren. En als je dat niet doet, dan krijg je in ieder geval in Italië 1 miljoen euro boete. Stevig. Goede awareness-waarde, zal ik zeggen.
Ja, absoluut. Ja.
Dan zijn we toe aan de privacy pointers. Tim, ik ga jou als eerste laten. Wat heb jij meegenomen?
Wel, ik heb GDPR ID meegenomen. En dat is van een zekere Milos, die co-host is van een andere GDPR-podcast, de Grumpy GDPR-podcast, een Engelstalige podcast. Ook zeker een aanrader. Maar wat is het eigenlijk? Dat is een soort Obsidian-achtige repository, een soort wiki-omgeving, waar Milos alle uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de hele tekst van de GDPR-wetgeving en nog een aantal andere zaken in heeft verzameld met een soort graph-overview, waar je in een soort spinwebstructuur kan zien welke uitspraken van het Hof van Justitie linken naar andere uitspraken, om op die manier eigenlijk een visuele weergave te creëren van ondertussen wel het gigantische spinnenweb aan informatie die daaruit voortkomt uit dat instituut. Niet per se voor de leken, maar zeker voor de professionals onder ons een absolute aanrader om eens naar te kijken. Een heel mooie en goede resource die voorlopig nog in ontwikkeling is, maar waar ik nu al van denk van oké, dit kan echt wel eens handig gaan zijn in de toekomst als je bepaalde inzichten wilt gaan verwerven uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Oké, heel interessant. Eentje voor de privacy pro's onder ons. Ik heb er eentje meegenomen. Ik kreeg laatst de vraag van ja, Bart, hier intern wil men Fox IT gaan gebruiken. Fox IT, niet het bekende Nederlandse forensisch analysebedrijf, anti-cybersecurity, maar de PDF-reader. Een PDF-reader waar men wellicht niet meer van weet, maar dat is ondertussen al een tijdje in Chinese handen. En dus moest ik zowaar zeggen van ja, als je dat toch moet kiezen, ja, dan maar Adobe, als het niet anders kan. Veel tooltjes, veel operating systemen van Linux tot Mac, die hebben ook ingebouwde tooltjes, gebruik die dan. Maar is er, als we nu nog geavanceerdere dingen willen doen, is er dan niks anders? En toen liep ik tegen een aanrader Sterling PDF aan. Zowel een website waar je allerlei dingen kunt doen, maar ook iets wat je kunt zelf hosten. En waar je allerlei complexere PDF-bewerkingen kunt doen, maar dan dus ook open source technologie. En dat is mijn privacy pointer van deze week, Sterling PDF. Te vinden op sterlingpdf.com. En een interessante om mee te nemen. En ook weer eentje die jou helpt om niet langer afhankelijk te zijn van de klassieke grote Amerikaanse of Chinese tools. En daarmee, mooi, Tim, sluiten wij deze week af. En kijk ik er toch alvast naar uit. Ook al was ook dit een mooie aflevering om er eentje live in Australië op te nemen. Wat moet dat moet, hè?
You and me both. Dat gaat echt een once in a lifetime opportunity zijn. Maar daar, we gaan er een lap op geven.
Heel goed, Tim. Dan zou ik zeggen, ik zie jou volgende week.
Ja, heel gek om te zeggen, maar ik kijk er heel erg naar uit. Tot volgende week.
Luisteraars, ook jullie weer bedankt. En volgende week doen wij dit dus nog eens gewoon overnieuw. Tot dan!